Terwijl jullie Jacobus hoofdstuk 1 zoeken, zwaai ik even met een boekje. Vrij om jezelf te zijn. Het is een eerste boekje in een serie van 4, die gaat over identiteit in Christus. En het kost €7,50. Ik heb er een aantal bij, die liggen achteraan op de tafel. En we hebben ook een boekje uitgegeven over pastoraat, instrumenten in de handen van de verlosser. Als je daarin geïnteresseerd bent, kan je dat ook bekijken. Maar voor nu, Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en u niets tekortschiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof. In geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op een golf van de zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid. Want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo zal ook de rijke met al zijn ondernemingen verwelken. Zalig is de man die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht, want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord van de waarheid om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Tot daar. Heb je een visitekaartje? En wat staat erop? Want de meeste mensen hebben geen visitekaartje, of hun naam staat er wel op en hun adres. Ja, op mijn visitekaartje staat directeur. Dat klinkt heel belangrijk. Ja? Maar dat is niet het visitekaartje waar Jacobus mee binnenkomt. Jacobus, zijn visitekaartje zegt, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Niet vanzelfsprekend voor deze man die een broer was van de Heer Jezus. Stel je voor, hè? Je bent een broer van de Heer Jezus en je broer, die doet het nooit verkeerd. Die spreekt altijd de waarheid. Die heeft ook altijd gelijk als hij iets zegt. Die is altijd vriendelijk en zachtmoedig en vol zelfbeheersing. Het is eigenlijk de perfecte broer. Maar waarschijnlijk ook soms heel vervelend om die broer te hebben. En dan de confrontatie te zien met je eigen hart. En de broers van de Heer Jezus hadden het daar best moeilijk mee. Zelfs op latere leeftijd hebben ze bedenkingen bij hoe de Heer Jezus zijn bediening organiseert. Als ze zeggen, ja, nu moet je laten zien en nu moet je naar Jeruzalem gaan. En de Heer Jezus zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. Ze snapten eigenlijk weinig op dat moment van wie hun broer Jezus was en wat de passie was om te leven onder de gehoorzaamheid aan zijn vader. Maar Jacobus heeft het gesnapt op een bepaald moment en heeft zijn knieën gebogen en is een dienstknecht geworden van de Heer Jezus Christus en van God. En hij groet de 12 stammen in de verstrooiing, dat is waar zijn brief naartoe gaat. Nou, over welke verstrooiing gaat het? Het gaat over de verstrooiing die ontstaan is nadat Stefanus is gestenigd. Was geen leuke periode voor de gemeente. Waarschijnlijk hadden velen gedacht, nu gaat het gebeuren. De Jezus is gestorven, het was een en al chaos, maar hij is opgestaan, de Heilige Geest is uitgestort, er is liefde in de gemeente, er is gebed, er is betrokkenheid op elkaar, nu gaat het gebeuren. En in plaats dat er mooie plannen uitkomen, komt er een steniging en een verstrooiing. En zo kan het ook in ons leven zijn. Dat we verwachtingen hebben van hoe God gaat werken, maar dat in plaats daarvan iets heel anders gebeurt, wat ons hart in beroering brengt en wat ons leven verstrooit. God werkt anders dan wij hadden bedacht. Nou, dan is die brief misschien ook aan ons geschreven. Dan schrijft Jacobus als dienstknecht van God en van Heer Jezus aan 12 stammen die in de verstrooiing zitten. Het zijn vreemdelingen, het zijn bijwoners. Ze hebben alles achter moeten laten. Maar Jacobus heeft een bemoedigend woord voor hen. En hij begint met te zeggen, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Jacobus, verzoekingen of beproevingen zijn meestal niet vreugdevol. En toch ligt daar die oproep, houd het voor enkel vreugde. Nu, waar ben je blij om? Wij zijn meestal blij om de dingen die ons nauw aan het hart liggen, die we belangrijk vinden, waar we heel veel waarde aan hechten. Als die dingen gebeuren, als we die dingen ontvangen, als we dat kunnen koesteren, dan zijn we blij. En ik denk dat de blijdschap waar Jacobus het over heeft, iets te maken heeft met waar zit je hartsverlangen? Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer je in velerlei verzoekingen valt. Nou, het gaat niet over de verzoekingen, het gaat over vers 3. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. En die volharding moet volkomen doorwerken, zodat je volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. En dat is dan natuurlijk de vraag of we te midden van onze verstrooiing zouden willen dat God als een soort Sinterklaas geeft wat wij denken nodig te hebben. En meestal heeft dat te maken met dagelijk voedsel en kledij en dat soort dingen. De dingen waar in de tijd van de Heer Jezus mensen zich bezorgd over maakten. En wij maken ons misschien niet al te zeer bezorgd, maar met regelmaat willen we toch dingen die ons lichamelijk welbevinden deugd doen. Of onze gezondheid, of mensen die vriendelijk voor ons zijn. En Jacobus zegt, dat moet niet het hartsverlangen van je leven zijn, die dingen. Het hartsverlangen van je leven moet liggen in het volkomen zijn, in het onberispelijk zijn, in het niets tekortschieten. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Niets waartoe. Ik kan wel een lijstje maken van dingen die ik denk, dat heb ik toch ook nodig. Maar niets waartoe. Niets om onberispelijk te zijn en volkomen te zijn in die zin dat het karakter van de Heer Jezus meer en meer ons leven beïnvloedt en doordringt. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer de verstrooiing van je leven zo werkt dat het je helpt om te volharden en onberispelijk te worden in je afhankelijkheid aan de Heere God en aan de Heer Jezus Christus, zodat je ook een dienstknecht van God en van de Heer Jezus wordt, meer en meer. Maar je kunt je afvragen, hoe moet dat dan? En die vraag beantwoordt Jacobus in vers 5. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort ziet, dan bidde hij God daarom die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. Heer, wat bedoelt u met mijn verstrooiing? Met mijn ziekte? Met mijn moeilijke relaties, met nou, wat er ook maar is, waar je zorgen over zou kunnen maken. En Jacobus zegt, niet in paniek raken, je moet gewoon bidden. Als je wijsheid nodig hebt, moet je bidden. Nou, het gaat om wijsheid, niet dat er een briefje uit de hemel valt, maar, alhoewel dat soms wel gebeurt, en ook al fijn zou zijn als dat wat meer zou gebeuren. Maar het gaat om de wijsheid die je nodig hebt om die onberispelijkheid te leren. Heere, hoe moet ik nu reageren, zodat door mij heen meer van het karakter van de Heer Jezus zichtbaar wordt? Die wijsheid, daar gaat het om. Maar van zich Jacobus, die wijsheid geeft God eenvoudigweg, zonder verwijt, het zal je gegeven worden. Het staat er eigenlijk zo makkelijk. En blijkbaar wil God het ook graag en makkelijk geven. Maar dan moet ons hart daar zitten natuurlijk. Hè? Want wanneer we God als Sinterklaas willen gebruiken voor onze hebben dingetjes, ook al zijn die belangrijk, die hebben dingetjes, maar vergeten dat onze passie moet zijn in het volkomen karakter van de Heer Jezus, ja, dan is het moeilijk voor God om in ons te werken. Dan zie je hem ook niet aan het werk. Daarom moeten we bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelen. Nou, waar moet je dan niet aan twijfelen? Je moet er niet aan twijfelen dat God door de verharding zijn werk aan het doen is in jou. Kijk, het gaat er niet om dat wij moeten bidden met een soort krampachtig geloof. Ik moet het geloven. Nu ga ik bidden en ik geloof het. Hè. En ik ga de Bijbel er eens 100 keer uit mijn hoofd opzeggen. En we zijn onszelf eigenlijk psychologisch aan het opjutten met geestelijke inhoud. Maar het wordt eigen kramp en eigen creatie. Dat is niet waar het hier over gaat. Het gaat hier over geloof dat zegt, ik ben een dienstknecht. Ik hoef niks op te peppen. Ik heb ook niks om op te peppen. Ik ga op mijn knieën. En ik aanbid God en de Heer Jezus Christus. En ik weet dat Hij in mijn leven werkt. Heer, ik heb niks in huis, maar U hebt alles. Over dat soort geloof gaat het. Het is een afwezigheid van twijfel, omdat je je knieën hebt gebogen voor Hem die troont in de hemel, ook al weet je niet altijd hoe Hij wil werken. Dat is van belang, want anders ga je op en neer, zoals golven van de zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd worden. Ik weet niet of je soms het gevoel hebt om opgejaagd te zijn. Nou, degene die je opjaagt, is natuurlijk de tegenstander. Die jaagt de schapen op, maar de herder die gaat voor, die mag je rustig volgen. En je wordt opgejaagd. Als je innerlijk verdeeld bent, zegt de tekst. Dat staat eigenlijk als je twee zielen hebt. Met je ene been zeg je, ik hou van God. En je andere been zegt, de wereld is ook wel fijn. Je ene been zegt, Heer, U alleen. En je andere been zegt, mijn gezondheid, mijn kinderen, mijn huwelijk, mijn geld, mijn aanzien, mijn wat het ook maar is. Als je verschillende zielen hebt, dan raak je in verwarring, dan word je ongestadig op al je wegen en moet je niet menen dat je iets van de Heer zal kunnen ontvangen. God kan daar niet doorheen werken. Nou, laat de geringe broeder dan roemen in zijn hoogheid. Eigenlijk is dat de man die zegt, ik ben alles kwijt in mijn verstrooiing, ik heb niks meer in huis, ik kan niks meer realiseren, ik ga op mijn knieën. Ik ben een arme van geest. En de man of de vrouw met die houding moet roemen in zijn hoogheid. Dat wil zeggen, Heer, ik heb niks in huis, maar U troont. Ik ben een kind van U. Ik ben met U gezeten in de hemelse gewesten. Uw geest is in mij uitgestort. Wat een rijkdom heb ik in U ontvangen. Met andere woorden, vanuit zijn zwakheid en zijn armoede keert hij zijn ogen naar de hemel en naar hem die troont in de hemel en hij ontvangt uit de hemel de hoogheid van de Heer Jezus zelf. En wat moet er gebeuren met de rijke? Die moet roemen in zijn geringheid. Ja. De rijke zit op een heel gevaarlijke stoel. Want de rijke die kan een heleboel dingen zelf. Hij kan zich een weg kopen door het leven. Of als hij slim is, dan heeft hij intelligentie genoeg om allerlei dingen zelf te beredeneren en te beredderen. Wie veel capaciteiten heeft, dreigt het leven uit eigen vermogen te leven. En Jacobus zegt eigenlijk, als je zo rijk bent, in wat voor opzicht dan ook, roem dan in je geringheid. Besef dat wat je uit jezelf tot stand wil brengen, geen stand zal houden. Want je zal met je ondernemingen verwelken. En dat is de vraag, zijn onze ondernemingen, ondernemingen die komen uit het hart van God, gegeven door zijn woord en zijn geest, die ondanks onze zwakheid dingen tot stand brengt die menselijkerwijze onmogelijk zijn. Of zijn onze ondernemingen, onze eigen ondernemingen? Van dingen die we zelf wel kunnen en waar we de geest niet voor nodig hebben. Dat is een goede vraag om te stellen. En stel dat de Heilige Geest vandaag uit je leven zou weggenomen worden. Welke dingen zouden nog doorgaan en wat zou stoppen? Dat is een goede vraag voor de gemeente trouwens ook. Ik vrees dat nog een heleboel dingen zouden doorgaan. Ja. En eigenlijk is dat angstwekkend. Want dat betekent dat er ook in ons leven ongestadigheid is. Waar God niks mee kan doen. Nou, we moeten dus, net als Jacobus, dienstknechten zijn die op hun knieën zitten. En niet uit eigen vermogen gaan leven. Want de zon komt op. En het gras verdort. En de bloem valt af. En er blijft niet veel over van die eigen dingen. Psalm 91 moet je daar ook eens over lezen. Nou, zalig is de man die in verzoeking volhardt. De verzoekingen waar je vreugde in vindt, omdat er iets van de Heer Jezus in jou tot stand brengt. Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Het woordje wat hier staat voor verzoeking of beproeving, betekent verzoeking, beproeving. Die twee betekenissen zitten daarin. In het Grieks heb je één woord, en in het Nederlands hebben we twee woorden nodig. Verzoeking en beproeving. Het hangt maar vanaf langs welke kant je kijkt. De verstrooiing van je leven kan een verzoeking voor je zijn, in die zin, het trekt je van God weg. Maar het kan ook een beproeving zijn, in die zin, het test je geloof, je komt er beter uit, dichter bij God, het is een versterking van je relatie met God. Nou, hoe werkt dat bij jou? Ja? Zijn jouw verzoeking beproevingen of beproeving verzoekingen dingen die jou dichter bij God brengen of die je van God wegtrekken? Nou, Jacobus zegt straks, dat heeft iets met je eigen hart te maken, maar die test die moeten we allemaal ondergaan. Weet je hoe je een echte parel kan herkennen? Op bijten, ja. Als je een parel tussen je tanden had en je bijt erop en hij knerst, als het een knersend oppervlak is, dan is het een echte parel. Namaakparels die zijn zo glad dat het niet knerst. En hoe je een echte diamant kan herkennen. Wat zeg je? Om de grond gooien. Met de diamant op het vensterglas, maar dat is voor de ring ook niet tenderend, hè. Als je een echte diamant onder water legt en je zet boven het wateroppervlak een spot, dan is een diamant onder water nog altijd in staat om het licht te reflecteren. Ja, als het een valse is, dan reflecteert hij niet. Maar onder water kan een echte diamant nog reflecteren. Ja. Hoe kan je een echte christen herkennen? Je kan een echte christen herkennen door op te bijten en onder water te houden. Ja, dat is de test van ons geloof. Ja, en dat is eigenlijk wat Jacobus hier zegt. Hè. De beproefdheid die komt te midden van wanneer op jou wordt gebeden en je ontbeten en je onder water wordt gehouden. Dan blijkt wat erin zit. Ja? Dan is eigenlijk de plek waar de vrucht van de geest nodig is en ook groeit. Hè. De vrucht van de geest groeit het beste in omstandigheden die haar proberen stuk te maken. Ga ik nog eens zeggen. De vrucht van de geest groeit het best in omstandigheden die haar proberen stuk te maken. Zie, als iedereen vriendelijk is en het leven is makkelijk, dan heb je geen geduld nodig, hè? Het gaat vanzelf. Dan heb je ook niet veel vriendelijkheid nodig. Alles is makkelijk. Maar als het moeilijk gaat, dan heb je juist die dingen nodig. En het is in de moeilijke omstandigheden dat volharding doorwerkt, zodat we volkomen en onberispelijk worden. Zodat we van binnenuit het karakter van de Heer Jezus ontvangen. Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Die laatste woordjes zijn cruciaal. Aan wie hem liefhebben. Als je hem liefhebt, dan kan je heel veel hebben. Maar als je hem niet liefhebt, dan is het chaos. Als je begint te twijfelen aan zijn liefde, dan ga je onder. Dan komen die golven op en neer. Maar als je hem lief hebt, dan weet je, God heeft een goed plan met alle dingen. Hij doet alle dingen mee, werkt ten goede. Hij is betrouwbaar. Hij is bezig met iets te doen wat onder zijn soeverein handel ligt. Ook al snap ik het niet, Heer, geef mij inzicht, zodat ik mag begrijpen hoe dit mij gaat helpen om meer op de Heer Jezus te lijken. En er ligt een belofte, de kroon van het leven die hij beloofd heeft. Nou, het is niet zo dat je keihard moet werken om de kroon van het leven te ontvangen. Nee, de kroon van het leven is voor wie hij het beloofd heeft. Namelijk degene die hem liefhebben. En dan ga je eigenlijk vanzelf die dingen doen, volharden en trouw blijven. Dan ligt het niet als een last op je leven, ik moet dit allemaal doen, maar het is een liefdeshouding waardoor je weet, God werkt, ik volg, ik ben net als Jacobus een dienstknecht. Omdat ik hem lief heb. Nou, laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Dat is een vraag die vaak toch bij ons opkomt. Waarom laat God dit toe? En we roepen bijna te verantwoording, of zelfs ter verantwoording. Als u God was, dan zou u toch... Puntje, puntje, puntje. Nou, Jacobus zegt, als je verzocht wordt, het komt niet van God. Nee, we bidden in het Onze Vader, leidt ons niet in verzoeking. Is het mogelijk dat God ons in verzoeking leidt? Dat is onmogelijk. Dat zegt Jacobus. Waarom bieden wij daar dan voor? Omdat alles waar wij voor bidden, in het Onze Vader of in andere gebeden die in de schrift staan, dat zijn weerspiegelingen van het karakter van wie onze God is. Het is vanzelfsprekend dat God onze zonden vergeeft, dagelijks brood verzorgt, ons niet leidt in verzoekingen, dat zijn wil zal geschieden en zijn koninkrijk zal komen. Die dingen gaan gewoon gebeuren. Dat is wijs. En daarom hebben we het nodig om het in ons gebed telkens weer ook in onze eigen gedachten te printen en hem daarmee te verheerlijken en groot te maken. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht, want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Zie, hij is onaantastbaar voor het kwade. Hij kan er niet door besmet worden. Hij veroorzaakt het ook niet. Hij is heilig, heilig, heilig. Hij is louter licht. Er is geen schaduw bij hem. God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Nou, waar komt het dan vandaan als je die 1000 vragen blijft hebben en koesteren? Zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van je eigen begeerte. Pijnlijke diagnose. Beschuldigde, sta op. Als je mijn leeftijd hebt of ouder, misschien herinner je dat programma nog, beschuldigde, sta op. Ja. Ja. De vrouw die jij mij gegeven hebt, de slang heeft dat gedaan. En eigenlijk zegt Jacobus, je moet niet met de vinger wijzen. Mijn moeder zei altijd, leg je hand op je hoofd en kijk wie eronder staat. Kent je die uitdrukking? Ja. In Nederland kennen ze die niet. Ja. Maar als je naar iemand wijst, zijn er 3 vingers die naar jou wijzen. Ja. Het komt voort uit de zuiging en verlokking van mijn eigen begeerte. Waarschijnlijk heb je dat hier ooit wel eens gevraagd. Waarom bijt een vis in de kaas? Sorry, waarom bijt een vis niet in de kaas? Sorry. En waarom bijt een muis wel in de kaas? De vis. Ja. Er is niets in de kaas. Waarom de vis niet bijt en er is niets in de kaas waarom de muis wel bijt. Er is iets in de muis waarom zij bijt. En er is iets niet in de vis waarom die niet bijt. Met andere woorden, het ligt niet in de kaas, het ligt in het beestje. De verleiding zit in het beestje. Niet in de omstandigheden. En zo is het ook in de geestelijke dingen. Het probleem zit niet in de omstandigheden, het probleem zit in ons hart. Het komt voort uit de zuiging en verlokking van onze eigen begeerte. Op zich kan je daar weinig aan doen in deze gebroken wereld, waar de zonde in ons woont, waar we pas van bevrijd zullen zijn wanneer we bij de Heere zijn. Maar waar wel een sleutel ligt, is dat wij moeten voorkomen dat die begeerte wordt bevrucht. Met andere woorden, je moet er niet op ingaan. Je moet je gedachten er niet door laten beïnvloeden. Je moet niet nog eens een keer kijken wanneer je weet dat het niet wijs is om te kijken. Je moet er niet mee bezig blijven, want als je ermee bezig gaat, dan komt er een punt dat je het niet meer onder controle hebt. Als het wordt bevrucht, dan wordt er iets geboren. En wat wordt in dit geval geboren? De zonde wordt geboren. Dat is een akelige geboorte. Dat is een miskraam. Dat is een doodsgeboorte die staat tegenover de kroon van het leven die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. En het staat ook tegenover, wat verder in de tekst staat, dat hij ons heeft voortgebracht door het woord van de waarheid om eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Het is onze eigen begeerte die maakt dat we makkelijk verlokt worden door dingen. De een door dit, de ander door wat anders. Maar onze taak is om te zorgen dat het niet wordt bevrucht. Dat we weggaan, zo ver mogelijk weg van datgene wat ons tot verleiding leidt. Of dat onze gedachten afdwalen naar dingen die niet kosher zijn, dat we kunnen zeggen, stop, help Heer, dit wil ik niet, wilt u mij helpen om uw woord te vertrouwen. Dit brengt ik in mijn gedachten door uw woord. Ik ga u nu dienen in plaats van in de zonde te stappen. Dat soort dingen moeten we leren, zodat de zonde niet in ons wordt geboren. Of erger, dat ze de dood voortbrengt. Dat geldt voor hen die hem niet lief hebben. Wij daarentegen zitten in die worsteling. En ik vind het zo fijn dat die worsteling bij Jacobus staat, eigenlijk gesandwiched staat tussen, is vers 12, even kijken, ja, vers 12, de kroon van het leven die hij beloofd heeft, en dan vers 17 en 18 die erop volgen, die te maken heeft met de goedheid van God en zijn raadsbesluit en eerstelingen te zijn. Met andere woorden, onze geestelijke strijd is niet zomaar in het luchtledige of los van Gods bescherming, maar zijn belofte staat ervoor en zijn belofte staat erachter. Hij is in al die dingen ook in onze strijd met ons. Het is niet voor niks dat Jacobus dan zegt, dwaal niet mijn geliefde broeders. Waarmee hij wil zeggen, je moet de schuld niet bij God leggen. Het probleem ligt niet bij God. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Want iedere gave en alle dingen die goed zijn, die komen van God. God geeft geen slechte dingen. God is goed voor mij. Hij houdt mij vast. En jullie zongen, hij draagt mijn last. Wij hebben onze kinderen, hij maakt mij blij. God is goed voor mij. Nou, het is een kinderliedje, maar het is goed voor de volwassenen. Dit is waar het hoort. Elke goede gave en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, de schepper van hemel en aarde, bij wie geen verandering of zweem van ommekeer. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En zijn raadsbesluit ligt over mijn leven. Hij heeft mij voortgebracht door het woord van de waarheid. Om een primeur te zijn. Nou, de primeur met hoofdletters de Heer Jezus. Maar ik mag met hem primeur zijn. Dat is wat ik vast wil houden in mijn verstrooiingen. Logisch ook dat Jacobus dan verder gaat met vers 19, maar hij zegt, weet dit mijn geliefde broeders, ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toren. Nou, het gaat niet over toren en spreken tegenover elkaar. In de context gaat het over, wat zeg je tegenover God? Als God spreekt, als hij verstrooiing over je leven toelaat, en je weet dat hij houdt van je, de kroon van het leven ligt voor je klaar, de goede gaven komen van hem, je schiet in niets tekort, dan moet je je bibber stilhouden. in plaats van te reclameren. Dat is eigenlijk wat Jacobus zegt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, zegt Paulus in Filippenzen, hoofdstuk 2. Nou, hij zegt dat na een oproep om gehoorzaam te zijn, te weten dat God het willen en het werken in ons werkt, en dat Christus op de troon zit als Heer en dat elke knie zich zal buigen. Doe alles zonder morren of bedenkingen. En ook hier gaat het niet over morren of bedenkingen tegen elkaar, het gaat morren tegenover God. Alhoewel, mensen die morren tegenover God, morren ook wel vaak tegenover hun medemensen. Dus je kan het principe ook wel toepassen tussen mensen onderling. Maar het gaat op de eerste plaats om, zijn wij net als Jacobus, dienstknechten die de knie hebben gebogen. En die hen erkennen als de gever van alle goede gaven, die ons veilig thuis zal brengen in zijn koninkrijk. Amen. Laat ons bidden. Dank u, Heer, dat uw woord betrouwbaar is. We zeggen dat zo makkelijk en misschien ook vaak. Maar ik wil u vragen, Heer, dat u die waarheid ook diep in onze ziel wil printen. Dat we het niet alleen zullen weten, maar ook zullen verstaan. Met de wijsheid van het hart die we nodig hebben om u te kennen en u te volgen en te begrijpen hoe u werkt om in ons het karakter van de Heer Jezus te vormen. En het besef te hebben dat u altijd met ons bent, alle dagen, tot aan de volleinding. En dat u het zult volleindigen. Dus ik wil bidden voor wie hier zit en die misschien verstrooiing ervaart, moeite en zorgen. Heere, dat u het oog op u gericht wilt houden. Dat u de ogen wilt openen. Verlicht de ogen van het hart om te onderscheiden waar het op aankomt. Dat u gewilligheid wilt geven om nederig te knielen. En het hart niet te zetten op de dingen van de aarde, maar te verlangen naar de dingen van de hemel. Het verhogen van de Heer Jezus, zijn heerlijkheid, ook in ons karakter en ons leven. Zo bescherm ons en leid ons daarin, dat uw gemeente dat mag weerspiegelen om licht en zout te zijn, ook in deze omgeving. Amen.